Als u een Bijbel bij u hebt, wilt u die openen in Jesaja hoofdstuk 41, de versen 1 tot en met 10. Jesaja hoofdstuk 41, versen 1 tot en met 10. En ik lees u uit de herziene Statenvertaling. En er staat geschreven: zwijg voor mij, kustlanden. Laten de volken kracht vernieuwen. Laten zij naar voren komen. Laten zij dan spreken. En laten wij samen naar voren komen voor het oordeel. Wie heeft van waar de zon opkomt de rechtvaardige doen opstaan? Hem geroepen om te gaan? Wie heeft heidenvolken aan hem overgeleverd en doet hem koningen vertreden? Wie heeft hen als stof overgeleverd aan zijn zwaard, als weggewaaide stoppels aan zijn boog? Hij achtervolgde hen, trok verder in vrede over een pad dat hij met zijn voeten niet eerder betrad. En wie heeft dit bewerkt en gedaan? Hij, die de generaties riep vanaf het begin. Ik, de Heere, die de eerste ben. En bij de laatste ben ik dezelfde. De kustlanden zagen het en werden bevreesd. De einde van de aarde beefde. Zij kwamen naderbij en traden toe. De een hielp de ander. Tegen zijn broeder zei hij: wees sterk. De vakman bemoedigde de edelsmid. Hij die met de hamer glad maakt. Die hem die op een aanbeeld slaat. Door van het soort deersel te zeggen: het is goed. Daarna zette hij het vast met spijkers, zodat het niet zou wankelen. Maar u, zo mooi hè, maar u, Israël, mijn dienaar, u, Jacob, die ik heb verkozen, het nageslacht van Abraham die mij lief had, u, die ik gegrepen heb van de einde der aarde, geroepen uit haar uithoeken, en tegen wie ik zei: u bent mijn dienaar. Ik heb u verkozen. Ik heb u niet verworpen. Wees niet bevreesd. Want ik ben met u. Wees niet verschrikt. Want ik ben uw God. Ik sterk u. Ook help ik u. Ook ondersteun ik u met mijn rechterhand die gerechtigheid bewerkt. Tot zover het woord van God. Wees niet bevreesd. En als je dat soms tegen mensen zegt, wees niet bevreesd, dan zeggen ze: ja, lekker makkelijk gezegd. Klinkt zo makkelijk, wees niet bevreesd. Gezien de tijd waarin we leven, vooral nu ook, de wereld is werkelijk in barensnood, zuchtend naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar als je kijkt naar de onvrede, de onrust, de zorg, de angst. En niet alleen van oorlog, maar vanwege economische redenen. Het klimaat, ethische vraagstukken, huisvesting, gezondheid, migratie, veiligheid, toekomst, perspectief. Er is zo'n lijst op te noemen waar mensen door bevreesd raken. Hoe zit dat? Hoe zal dat ooit gaan? En we denken vaak, ja, dat zijn de ouderen, maar heel veel jongeren worstelen met vraagstukken. De zelfdoding onder jongeren is ongelooflijk hoog in Nederland. Vorig jaar 1800. In één jaar 1800. Hoezo wees niet bevreesd, wees niet bezorgd? Dat zijn jongeren die geen uitkomst zien. En het is zorgelijk als je dan geen houvast hebt. Als je niet weet waar het allemaal op uitloopt. En hier in Jesaja, wat eigenlijk een boek is, vol van louteringsgerichten, van onheilsprofetieën over vele volkeren. Israël wordt gewaarschuwd. Maar dan juist vanaf hoofdstuk 40 tot hoofdstuk 66, daar komt vooral die profetie over de komende Messias. Met andere woorden, de Heer is door Jesaja bezig het volk te doen richten omhoog. Niet naar de omstandigheden waar we zo vaak mee bezig zijn, maar Jesaja wil ons leren om boven de omstandigheden uit te kijken naar die geweldige hoop die God ons geeft. En als je dwars door dat hele boek heen gaat, dan merk je zo dat Gods genade, zijn barmhartigheid, zijn langmoedigheid er dwars doorheen verweven is. Met andere woorden, in elk moment is er genade van God dat je tot hem kan keren, tot hem kan komen en dat je ook tot hem kan naderen met al je worstelingen, al je vragen die je hebt. Maar een van de kenmerken in het boek Jesaja is de oproep om te erkennen en te kennen dat er buiten de Heere absoluut geen andere God is. Kijk maar in bijvoorbeeld hoofdstuk 40, vers 18. Met wie zou u God willen vergelijken? Of welke vergelijking zou u op hem willen toepassen? Met andere woorden, begin er maar aan. Maar je zult zien dat je op niks uitkomt. Want het is niet mogelijk. Vers 25 van dat hoofdstuk. Met wie zou u mij willen vergelijken? Of aan wie ben ik gelijk, zegt de Heilige. Hoofdstuk 43, vers 10 en 11. Hoofdstuk 43, vers 10 en 11. Daar zegt hij, u bent mijn getuige, spreekt de Heere. En mijn dienaar die ik verkozen heb, opdat u weet en mij gelooft. En begrijpt dat ik dezelfde ben. Voor mij is er geen God geformeerd en na mij zal er geen zijn. Jesaja hoofdstuk 44, vers 6. Zo zegt de Heere, de koning van Israël, zijn verlosser, de Heere van de legermachten. Ik ben de eerste en ik ben de laatste en buiten mij is er geen God. Vers 8. Wees niet angstig en wees niet bevreesd. Heb ik het u van toen af niet doen horen en bekendgemaakt? Want u bent mijn getuige. Is er ook een God buiten mij om? Er is geen andere rots. Ik ken er geen. En zo zouden we nog heel veel door kunnen gaan en teksten kunnen aanhalen waarin de Heere wil laten zien, ik ben God. En buiten mij om is er geen andere God. Met andere woorden, zoek het dan ook niet buiten mij om. Zoek het niet in, noem maar op. En dat doen we zo vaak. Dat doen we zo vaak. Er zijn dingen en we zoeken raad in een boek. We zoeken raad bij een gesprekspartner. We zoeken raad. Nee, zoek eerst raad bij de Heere. Want buiten hem is alles eigenlijk tweede keus. Hij is eerste keus. En dat te kennen wil hij hier laten zien. Nou, de verzen 1 tot en met 10 heb ik opgedeeld in 4 gedeeltes. Dat 1, de kustlanden worden uitgedaagd. 2, de reactie van deze kustlanden. 3, de oproep aan Israël. En 4, wees niet bevreesd. Nou, hij begint met de kustlanden uit te dagen, de verzen 1 tot en met 4. En de kustlanden staan voor die heidenvolkeren die ook afgoderij bedrijven. En hij zegt hier allereerst, zwijg voor mij. Zwijg voor mij. Nooit heeft een regeringsleider of een religie of een valse leer heeft het laatste woord. De Heere heeft het laatste woord. Hij heeft het eerste woord in het begin, schiep God. God sprak. Aan het eind van de Bijbel lezen we nog steeds over de Heere. En hij heeft het laatste woord. Het eerste en het laatste. Hij is de eerste. En hij is niet de laatste, hij is de eeuwige. We zeggen soms hij is de eerste en de laatste. Dat zou betekenen dat hij ophoudt. Maar het houdt niet op. God is eeuwig. Maar hij heeft het eerste en heeft het laatste woord. En hij zegt hier, laten die volken maar komen. Hij daagt ze eigenlijk uit. Hè? Hij zegt, laten wij samen naar voren komen voor het oordeel. Hij zegt, kom maar. God is niet bang voor de mening van de wereld. God is niet bang voor een stukje strijd. Hij zegt tegen die volkeren, kom maar. Maar hij zegt, ik wil je even iets laten weten voordat je komt. En dan zegt hij 4 keer, zegt hij, wie heeft? Met andere woorden, hij stelt ze een vraag. Hij zegt, voordat je naar voren komt, voordat je die strijd met mij wil aangaan, moet je even over deze dingen nadenken. In vers 2, wie heeft van waar de zon op komt, de rechtvaardige doen opstaan? Het tweede gedeelte, wie heeft hij de volken aan hem overgeleverd? Het derde, wie heeft hen als stof overgeleverd? Vers 4, wie heeft dit bewerkt en gedaan? En wie geeft er antwoord? Niet die kustlanden. Hij geeft zelf antwoord. Dan zegt hij in vers 4, hij die de generaties riep vanaf het begin. Ik, de Heere, die de eerste ben. En bij de laatste ben ik dezelfde. Met andere woorden, als je met mij in een gesprek wil gaan, wees dan eerst bewust met wie je in gesprek gaat, want ik heb al deze dingen gedaan. Ik ben de Heere. Nou, dan zou je toch denken, wow, dat schudt kustlanden wakker. Die buigen hun knieën en die geven op. Maar wat lezen we? En dat is het tweede. Als ze uitgedaagd zijn, dan is de reactie dat ze zich gaan verenigen. Want wat doen ze? De kustlanden zagen het en werden bevreesd. En je zou bijdenken, oh, dat is mooi. Laat ze maar bevreesd zijn. Want het is ook vreselijk om te vallen in de handen van de levende God. Dan kun je gerust bevreesd zijn. Dus als dat het uitwerkt, dan zou je denken, nu geven ze zich over. Maar er staat hier, de kustlanden zagen het en werden bevreesd. Zelfs de einde der aarde beefde. Ze kwamen naderbij en ze traden toe. Wauw. Heb je nog niet begrepen tot wie je nadert? Zou het niet beter zijn om even afstand te houden? En even door je door te laten dringen, wie nader ik eigenlijk? Kan ik tot hem naderen? En hier die vrijmoedigheid. En wat gebeurt er? In plaats van hun knieën te buigen, gaan ze elkaar versterken. En dan zegt ze, de een hielp de ander. En tegen zijn broeder zegt hij, wees sterk. Wees sterk. Hij zegt niet, geef je over aan de Heere. Nee, wees sterk. En dan gaan ze elkaar bemoedigen. De vakman bemoedigt de edelsmid. Hij die de hamer glad maakt, hem die op het aanbeeld slaat, door soldeersel te zeggen, het is goed. Met andere woorden, laten wij hem naderen met onze eigen afgoden die we zelf gemaakt hebben. Want die zijn goed. Maar het ironische is, moet u lezen, het ironische van het einde vers 7, daarna zette hij het vast met spijkers, zodat het niet wankelen zou. Mensen geven hun vertrouwen volkomen in hun eigen werk, maar ze moeten het met spijkers vastzetten, zodat het niet wankelen zou. Nou, al onze eigen werk wankelt. Al ons eigen werk wankelt. Psalm 125, vers 1 zegt, wie op de Heere vertrouwen zijn als de berg Sion die niet wankelt. Die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft staan. God moet je niet naderen met eigen werken. Naar God moet je komen in totale overgave, met lege handen. En zeggen, Heere, ik heb niets, ik heb zelfs geen woorden, ik zwijg, maar hier ben ik. En dan komt Hij je tegemoet. En kustlanden is meervoud. Al die landen, en we weten ook, alle omliggende landen zullen ook tegen Israël zijn. En we zien ook nu het gebeuren. Iedere president moet even Netanyahu vertellen hoe die het moet doen. En ze vliegen op en neer en iedereen bemoeit zich ermee. En te midden van dat, te midden van die kustlanden, maar u. Weet u, dat doet Paulus ook met Timotheus. Dan waarschuwt hij Timotheus wat er gaan is in de wereld, maar dan zegt hij tegen Timotheus, maar jij echter. Maar jij. Te midden van het hele gebeuren is de vraag niet van morgen, hoe groot is dat? Nee, hoe is het met u? Individueel, maar ook als gemeente. Hier, maar u, Israël. De totale omkeer. En kijk eens de contrasten die er komen. Maar u, Israël, mijn dienaar. Maar u, gemeente van Jezus Christus, mijn dienaar. Waarom zijn wij gereinigd door het bloed van de Heer Jezus? Om zodat wij God kunnen dienen. Sommigen denken, dat is voor mijn verlossing. Ja, dat is nodig. Verlossing, vergeving en verzoening. Maar dat wordt gegeven zodat we Hem gaan dienen. Zodat Hij voorop komt te staan in ons leven. En Hij zegt u, u bent mijn dienaar. Israël betekent strijder Gods. Hij zegt, u bent mijn dienaar. U, Jacob, die heb ik verkozen. En dat is zo belangrijk vast te houden. Het is niet vanwege wie Israël is. Het is vanwege wie God is. Want Israël doet het ook niet zo goed hoor. Het is niet vanwege hun vroomheid, hun heiligheid, hun gehoorzaamheid. Het is juist het tegendeel. Maar het is vanwege Gods keuze. Hij zegt, ik heb jullie verkozen. En zo zijn wij ook door genade, door het geloof in de Heere Jezus, zijn we tot die uitverkoren groep gekomen die in Jezus Christus tot de gemeente van Jezus behoren en door God zo gezien worden. Dat is niet omdat wij het zo goed gedaan hebben, maar is omdat de Heere in zijn Zoon naar ons toe gekomen is. En dat gaan we deze maand gedenken. Emmanuel, God met ons. Hij is vlees geworden. Maar dan gaat hij verder. Dus niet alleen, u bent mijn dienaar, ik heb u verkozen, maar dan zegt u ook, het nageslacht van Abraham die mij lief had. Andere vertaling zegt, mijn vriend. En als we even kijken naar Galaten hoofdstuk 3 vers 13 en 14. Galaten hoofdstuk 3 vers 13 en 14. Daar zien we ook dat we dat door genade ook mogen doortrekken naar onszelf, de gemeente van de Heere Jezus. Galaten 3 vers 13 en 14. Christus heeft ons vrijgekocht. Lieve broeder of zuster, u heeft niet uzelf vrijgekocht. Het is Christus die u heeft vrijgekocht. Van wat? Van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden. Moet u eens over nadenken. Wij zeggen vaak, door voor ons te sterven. Nou, dat zeggen we ook verkeerd, want hij gaf zijn leven. Dat is een heel groot verschil. Wij zeggen, ja, hij is voor mijn zonde gestorven. Nee, hij heeft zijn leven voor ons gegeven. En dat zegt het hier zo mooi. Hij is een vloek geworden, want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan een hout hangt. En dan komt het op dat. De reden waarom. Dat is zo mooi. De kleine woordje gaat iets aanduiden. Op dat, wat? De zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen, tot Urk, zou komen. Tot elke niet-Jood zou komen. Welke zegen? Die belofte van Abraham. Dus als we hier lezen, het nageslacht van Abraham die mij lief had, u heb ik geroepen, dan zie je daar al een apocalyptische toespraak op de gemeente van Jezus Christus in. Daar wordt al over gesproken, dat ook wij geroepen zijn. En dan zegt hij, u die ik gegrepen heb en geroepen heb van de uiteinden der aarde en tegen wie ik gezegd heb, u bent mijn dienaar, ik heb u verkozen, ik heb u niet verworpen. Met andere woorden, Israël, hou dat in gedachten. En als gemeente van de Heere Jezus Christus is het zo belangrijk dat we in gedachten houden wie we in Christus zijn. Onze positie in Christus. Wij proberen vaak het andersom te doen. Wij proberen naar die Christusgelijkheid te leven. Nee, u bent al in Christus. En daar moeten we uit leren te gaan leven. Uit alles wat we al ontvangen hebben. We zijn gerechtvaardigd. We zijn geheiligd. We staan onberispelijk voor God. Dan moet u dat niet proberen te doen. Dan moet u proberen daarvan uit te leven. En dat maakt juist zo'n vreugde te midden van een wereld die zo onrustig is. Te weten wie je bent in Christus Jezus. En hier roept hij zijn volk op. Hij zegt, dit moeten jullie vasthouden. En dan komt vers 10. Wees niet bevreesd. Israël, als je dit snapt, als je dit weer in herinnering houdt, wees dan niet bevreesd. De kustlanden die waren in vrees. Maar hier zegt de Heer, wees niet bevreesd. Vinden we nog terug een keer in vers 13 en vers 14. Er staat, want ik ben de Heere, uw God, die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt, wees niet bevreesd, ik help u, wees niet bevreesd, wormpje, Jacob. Leuk hè, zo'n verkleinwoordje, wormpje. Met andere woorden, te midden van de wereld ben je niet zoveel. Maar wees niet bevreesd, wormpje, Jacob, volkje, Israël. Wees niet bevreesd. Nou, het woord bevreesd komt wel 260 keer voor in de Bijbel. En in twee vormen. De ene keer om werkelijk angst te hebben. En waar komt dat het eerste keer voor? Bij Adam. Adam is ongehoorzaam geweest. Hij heeft gezondigd en er staat er, ik hoorde uw stem in de hof. Ik werd bevreesd. Nou, wij zingen soms zo makkelijk, toon mij uw glorie, toon mij uw heerlijkheid. Nou, ik denk, als hij het opeens laat zien, dan sta je wankelend op je benen. Oog in oog met de heerlijkheid van God. Ik denk toch dat het een stukje vrees brengt. Al weet je dat je niet hoeft te vrezen. Maar Adam had dat. Maar er is ook een vrees onderling. Als Jacob teruggaat en hij weet dat hij naar Esau moet, Dan zegt hij, red mij toch uit de hand van mijn broer, uit de hand van Esau, want ik ben bevreesd voor hem. Dus de Bijbel zegt niet dat vrees niet bestaat. Maar als je dan door de hele heilsgeschiedenis van de Here kijkt, hoe vaak de Here of een engel zegt, wees niet bevreesd. Dan merk je dat dat een kenmerk van Gods heilsgeschiedenis is. Dat is niet zomaar een keer, maar dat gebeurt bij Abram. Abram, wees niet bevreesd. Ik ben voor u een schild, uw loon is groot. Voor Isaac, Genesis 26, wees niet bevreesd, want ik ben met u. Jozua, wees niet bevreesd en wees niet ontsteld. Gideon, wees niet bevreesd, u zult niet sterven. Elia, wees niet bevreesd. En dan het Nieuwe Testament, daar begint het weer. Zacharias, de vader van Johannes de Doper. Zacharias, wees niet bevreesd. Maria, wees niet bevreesd. De discipelen, Matthäus hoofdstuk 10, wees niet bevreesd. Openbaringen, als Johannes daar de heerlijkheid zag en dan zegt de engel, wees niet bevreesd. Dus in de hele schrift heen, vanaf het begin tot het eind, klinkt die stem van de Heere, wees niet bevreesd. Dan komt toch die vraag, maar Heere, hoe dan? Want van nature ben ik wel bevreesd. Van nature maak ik me wel zorgen. Maar dat is niet verkeerd hoor, u mag bezorgd zijn. Maar het wordt verkeerd als bezorgdheid uw leven gaat beheersen. Als u door die zorg niet meer gezond op uw benen staat, niet meer gezond kan denken, dan heeft het ons te pakken. Maar te midden van dat moet die stem klinken, wees niet bevreesd. Maar hoe dan? Nou, dat zegt hij juist in vers 10. In vers 10 geeft hij vijf redenen waar een belofte aan gekoppeld zit, in één vers. 5 redenen waarom u als kind van God niet bevreesd hoeft te zijn. 1. Vanwege zijn nabijheid. Wat zegt het? Wees niet bevreesd, want ik ben met u. Dus de reden is zijn nabijheid. De belofte is dat hij bij ons is. God is hier. Gelooft u dat God alomtegenwoordig is, zoals David dit in Psalm 139 beschrijft? Waar u ook heen gaat, hij is daar. Gelooft u dat of niet? Weet u dat u zich altijd in de aanwezigheid van God beweegt? Het is niet zo, ik ga naar links. Oh ja, dan zegt de Heer, dan moet ik ook naar links. Ik ga naar rechts. Oh ja, dan moet ik ook naar rechts. Nee, ik beweeg in de aanwezigheid, de alomtegenwoordigheid van God. Ik ben met u. En is het niet de Heer Jezus in Matthäus 28 die dat bevestigt? Hij zegt, zie, ik ben met u. Wanneer? Al de dagen. Ja, maar ik voel het niet. Ja, ik voel zoveel niet. Maar ik weet het. De Bijbel is een boek van weten. Opdat gij weet. Ik weet dat de Heere Jezus er is. Al de dagen. Hoe lang? Tot aan de voleinding der wereld. Dus elk het moment van mijn leven is hij daar. Dat is een belofte van de Heere. Dus 1, wees niet bevreesd vanwege zijn nabijheid. De 2e reden. Vanwege zijn relatie. Want wat is de belofte? Want ik ben uw God. Wees niet bevreesd of wees niet verschrikt, want ik ben uw God. Hij zegt niet, ik ben een soort doctrine, ik ben een soort theologie, ik ben een soort overdenking. Hij zegt, nee, als persoon in de relatie met jou ben ik jouw God. Ik vind dat altijd zo mooi van de wij noemen hem ongelovige Thomas, maar voor mij is het de gelovige Thomas. Want hij wilde zeker weten dat Christus was opgestaan. En hij zegt, er is maar 1 kenmerk, dat zijn zijn handen, zijn zij. Als ik dat zie, weet ik zeker dat het de juiste is. Want de Heer Jezus had gezegd, er zullen vele christenen na mij komen. En Thomas denkt, ja wacht even, jullie zeggen dat wel, maar ik wil de juiste zien. En dan openbaart de Heer Jezus zich en dan zegt Thomas, mijn Heer en mijn God. Sommigen denken, dat kan je toch niet zomaar zeggen? Nou, als deze God tegen jou zegt, ik ben uw God. Dan kun je er automatisch op antwoorden, u bent mijn God. En dat is wat die vrees ook helpt te overwinnen. De 3e reden, vanwege zijn verzekering van kracht. Wees niet bevreesd, wat is de belofte? Ik sterk u. Ik sterk u. Bij God mag je gerust toegeven dat je zwak bent. Bij hem mag je dat neerleggen. Heere, ik weet niet hoe ik dit moet overwinnen. Het overwint mij en dat gaat tegen uw wil in. En dan zegt de Heere, maar ik sterk je daar ook in. Ik zorg wel weer dat je sterk op je voeten staat. En dat is zo mooi, hè? Wij willen vaak dat God onze omstandigheden verandert. Maar God houdt meer van u dan van uw omstandigheden. Hij wil u veranderen te midden van de omstandigheden. Want dat geeft getuigenis, hoor. Mensen die volharden in de moeite en de strijd van het leven. En alsnog zeggen, maar de Heer is goed. Dat zijn getuigenissen. Die raken andere mensen. En hier, hij zegt, ik sterk u. Psalm 105, vers 4 zegt, vraag naar de Heere en zijn kracht. Zoek zijn aangezicht voortdurend. En hier komt de vraag, zoeken wij zijn aangezicht? Zoeken we hem als al die vraagstukken ons bezighouden? Zoeken we hem, de verzekering van zijn kracht? En is het niet wat Is het niet Paulus die daarvan getuigt? Als hij zegt in 2 Korinthe 12, vers 10, dan zegt hij, daarom heb ik een behagen in zwakheden. Soms denk je dat Paulus religieus soms een beetje doordraait, hè? Als je dat soort verzen leest, denk je, het zit iets niet goed hoor bij die man. Hoe kan je nou zeggen, ik heb een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolging, in benauwdheden. Hoe kan je daar een behagen in hebben? Nou, er staat al eerst om Christus wil. Dat zijn niet dingen die gebeuren omdat hij zelf fouten maakt, maar omdat hij de Heere Jezus volgt en deze dingen daardoor gebeuren. Maar wat zegt hij? Want wanneer ik zwak ben. Paulus, die vurig de gemeente vervolgde, die in de kracht van zijn leven die sekte wel zou uitroeien, die zegt nu, want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. Waarom? Omdat de kracht van God, de kracht van het evangelie, de kracht van het kindschap God hem op zijn benen houdt. Dan is hij sterk in de Heere. Maar wat is de vierde reden? De vierde reden, die lezen we ook in vers 10. Hij zegt, ook help ik u. Er is een belofte dat hij ons helpt. Hebreeën 13 vers 6 zegt, daarom zeggen wij met goede moed, de Heere is voor mij een helper. En ik zal niet vrezen, wat zal een mens mij aandoen? Wij maken ons soms meer druk over wat mensen kunnen doen of ervan vinden. Op Katwijk is dat heel sterk, hè? Oh, wat zullen de buren ervan zeggen? Weet u, u moet niet afvragen wat de buren ervan vinden, u moet afvragen wat God ervan vindt. Dat is een betere vraag. Buren hebben toch altijd wel wat te zeggen, tenzij je hele fijne buren hebt. Maar hier zegt Paulus, of de schrijver ook, hij zegt, de Heere is voor mij een helper. En hier zegt de Heere dat. Waarom niet bevreesd? Nou, de reden is, omdat God de belofte maakt dat hij ons helpen zal. En dan de laatste, de vijfde reden. Vanwege zijn verzekering dat hij ondersteunt. Kijk maar, vers 10. Ook ondersteun ik u met mijn rechterhand die gerechtigheid werkt. En dat is die ondersteunende van hand van God. Die zie je meestal niet voor je. Maar als je achterom kijkt, dan zie je dat de Heere dat was. Want kijk maar naar Psalm 23, zo'n bekende psalm. En in het zesde vers zegt David, ja, goedheid en goedentierenheid zullen mij volgen. Hè? Als ik eerlijk ben, heb ik liever heil en goedentierenheid gaan voor me uit. Dat zou het mooiste zijn, hè? Nee, maar bij de herder, Psalm 23, gaat het erom dat de Heere Jezus vooruit gaat. En als je de Heere Jezus volgt, dan zal heil en goedentierenheid, Gods genade, jou volgen. Dat is zo prachtig. En hier zegt de Heer dan ook, ik ondersteun u. In je zwakte ben ik daar met mijn rechterhand die gerechtigheid werkt. Tegen Mozes zei hij, Mozes, jij moet stil zijn. Jullie volk moet stil zijn. Ik zal voor u strijden. En hier te midden van de wereld waarin we leven, zoveel dingen die ons bezig kunnen houden, zegt de Heer, wees niet bevreesd. Wees niet bevreesd. Maar vertrouw volledig op de Heere. Zie niet angstig rond. En het kan je bezighouden. Het is geen excuus daarvoor. Maar wat doet het met je? Brengt het je dichter bij de Heere? Verwacht je het meer van Hem? Heere, dank u wel dat u dit heeft gezegd. Vijf redenen gaf hij. 1, zijn nabijheid. Ik ben met u. Zijn relatie. Ik ben uw God. Zijn verzekering van kracht, ik sterk u. Zijn verzekering van hulp, ik help u. En Gods verzekering dat hij ondersteunt. En hij zegt, ik ondersteun u met mijn rechterhand. Daarom hoop ik u zo te bemoedigen deze morgen. Broeder, zuster, wees niet bevreesd. Wees wel waakzaam. Gebruik uw verstand. God schakelt ons niet uit. Hij schakelt ons juist in. Maar wees niet bevreesd. Alles is hier tijdelijk, alles gaat een keer voorbij. Maar wees niet bevreesd. Alles is onder toelatend oog van onze Heer en Heiland, onze God. Zullen we hem daarvoor danken met elkaar?